In Genesis 1 lees ik in vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. Meervoud. En later in hoofdstuk 2, in een volgend hoofdstuk, om zo te zeggen. Waarom dat een volgend hoofdstuk is, daar heb ik het nu niet over. Dat is weer een ander verhaal, maar het is gewoon nog steeds het woord van God. Staat dat God eerst de mens formeerde uit de stof der aardbodem en daarna vaststelde dat het niet goed was dat de mens alleen is. Dat is 2 vers 18. Waarbij de Heer zegt, ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Ik geloof niet dat mijn juffrouw Nederlands een dergelijke uitdrukking zou goedkeuren. Maar ik hoop wel dat u hem begrijpt. Een hulpe die als tegen hem over zij. Dat is dan toch van de andere kant. Daar is dus sprake van tegenstelling tussen man en vrouw. Enerzijds, anderzijds is er sprake van dat man en vrouw geacht worden één te zijn. Dat wordt ook uitgedrukt in hoe het een en ander tot stand komt in het volgende, even los van de profetische betekenis van Adam en Eva en hoe Adam typisch van Christus en Eva een typisch van de gemeente. Daar hebben we niet zo heel lang geleden over gesproken, dacht ik. Maar het is nou niet, even niet aan de orde. Wat wel aan de orde is, is dat er heel uitdrukkelijk staat dat man en vrouw geacht worden één vlees te zijn. Iets wat ook slecht begrepen wordt. En wat toch helemaal niet moeilijk is, achteraf zeg ik dat ook hoor, dat zeg ik zelf ook helemaal achteraf. Achteraf is het niet moeilijk, want je moet gewoon leren dat vlees, maar ook het woord lichaam, dat die beide termen als synoniemen van elkaar aanduiding zijn van wat wij noemen, ook in de taal, een samengestelde eenheid. Ook wel genoemd een eenheid in verscheidenheid. Daar had je eerder op kunnen komen, want de Bijbel zegt dat wij als gemeente zijn één lichaam, één Christus. En in hem zijn wij één, met dank aan Johannes 17, waar het expliciet zo staat. Maar zoals het is met elk lichaam, schrijft Paulus, ook het lichaam van Christus is een samengestelde eenheid. En dus heeft het lichaam per definitie leden. Als het dat niet zou hebben, zou het geen lichaam zijn namelijk. Een samengestelde eenheid bestaat uit verschillende leden die samen één lichaam vormen. Nou ja, en man en vrouw zijn één lichaam, één vlees, omdat zij een samengestelde eenheid zijn. Dat is in heel de wereld min of meer zo. Soms meer, soms minder. Omdat er altijd aan getrokken wordt, hoe moet ik dat netjes zeggen? Er wordt altijd geprobeerd door de mens om wat men soms noemt de scheppingsorde, om normen en waarden, hoe heet die dingen, om die op te rekken en om te kijken waar de grenzen echt liggen. Dat zit in de mens. Nee, ik zal het anders zeggen, dat is een fase in het menselijk leven. Wij noemen dat de puberteit. Dat is de fase waarin de mens gaat zoeken hoe ver hij kan gaan. Waarschijnlijk begint het al eerder, maar ik ga niet discussiëren over wat precies onder het begrip puberteit verstaan moet worden en wat niet. Maar dat mensen, jonge mensen, dat doen. Kijken hoe ver men kan gaan, waar de grenzen liggen enzovoort. Ja, dat is een bekend gegeven. En daarmee worden grenzen in de praktijk ook opgerekt. Dat is het probleem van, ik ga heel snel, dat is het probleem ook van de wetgever. Want de wetgever maakt wetten, maar die verslijten, het staat gewoon in de Bijbel, die verslijten door het gebruik. Dat staat in Colossenzen 2, zo tegen het eind van het hoofdstuk, staat het. Wetten door mensen ingevoerd, verslijten door het gebruik, zodat na verloop van tijd ook wetten weer vervangen moeten worden. Want alles in deze wereld slijt, zeker alles wat de mens maakt. Meer in het bijzonder geldt dat voor alle filosofieën, allerlei wereldbeschouwingen, ideeën die de mens ontwikkelt over hoe de wereld is, dan wel zou moeten zijn en wat wij ervan moeten maken. Dat verandert in de loop der tijd altijd. Men trekt eraan enzovoort. Er ontstaat jurisprudentie, heet zo'n ding. Heb je wel eens een jurisprudentie gezien? Nou, dat bestaat in ieder geval wel. Jurisprudentie. En op den duur heb je aan de wet niks meer, want je zit vast, je bent vastgelopen, verdwaald in de jurisprudentie. En al die uitspraken die al die rechters in de loop van al die jaren gedaan, soms maanden maar, gedaan hebben, en dat betekent dat zo'n wet in de praktijk helemaal niet meer gebruikt kan worden. Dan moet er een nieuwe wet komen. Ter vervanging van de oude. Enzovoorts. Bovendien, wij hebben in onze cultuur iets tegen wetten die oud zijn. Tegen mensen die oud zijn ook trouwens. Maar om dezelfde reden trouwens ook nog. Maar goed, dat ga ik u nou niet uitleggen. Maar wat daar wel aan vastzit, is dat de mens... Kijk, dit is moeilijk praten, maar de wereld waarin wij leven, bedoel dicht bij ons, de samenleving, onze westerse cultuur, zal ik maar zeggen, was van huis uit een christelijke cultuur. En ons land, dat is Nederland, voor alle duidelijkheid. Nee, Amsterdam is de hoofdstad, Den Haag zei de regering, niet in Brussel, Straatsburg, Luxemburg. Ons land is ontstaan op Bijbelse grondslag, anders zou het er niet eens geweest zijn. Ons land is ontstaan, nou ja, voor een beetje door het humanisme en door de renaissance, maar eigenlijk door de reformatie. Kan je ze doen? Door terug naar de Bijbel, vast aan de Bijbel en voor de rest geen gezeur. Niet met Rome, bij voorkeur niet, en zeker niet met Spanje, enzovoort. En daaruit is een zelfstandige republiek, want dat was Nederland, een republiek tot stand gekomen, enzovoort, op grond van de Bijbel. Maar datzelfde geldt eigenlijk voor heel de westerse wereld, dan wel westerse cultuur, die trouwens verbreid is geworden over heel de wereld, die is van huis uit christelijk. Ik weet niet of ik dat wel eens gezegd heb, maar ik herinner mij de eerste jaren van de evangelische omroep. Hoe lang is dat wel niet geleden? Enzovoorts. En toen was het ook al moeilijk om geschikte televisieprogramma's te maken. Maar men had toen een programma genoemd naar een boek van een Francis Schaeffer. Dat programma en dat boek ook, geloof ik, heette Hoe zouden wij dan leven? Vraagteken. En dat was een serie programma's waarvan ik me overigens totaal niks herinner. Maar ik weet wel waar het over ging. Waar het over ging is dat als het christendom niet bestond en als we geen Bijbel gehad hadden, dan weten wij niet eens hoe onze samenleving eruit zou zien. Want onze westerse cultuur van eeuwen is, nou ja, in hoge mate... uitsluitend, dat kan je nooit zeggen, maar in hoge mate gebaseerd geweest op de Bijbel, zo goed en zo kwaad als dat was. Dat weet men tot vandaag ook nog dat het zo is, maar dat is precies de reden waarom men er vanaf wil. Want men wil van God af, men wil van hoger gezag af. Wij moesten trouwens in onze jeugd anti-autoritair worden opgevoed. Nou, wij niet, geloof ik, maar onze kinderen wel. Spreek over mijn generatie, welke dat ook wezen mogen. Anti-autoritair. En dat moest, anti-autoritair. Was al te grappig. Maar goed, ik heb het altijd belachelijk gevonden, persoonlijk, het hele gedoe. Maar vooruit... Maar dat moest, maar wat je dan even niet in de gaten hebt, dat men in werkelijkheid het gezag van God heeft afgeschaft. Heel God, heel het Gods begrip. Men heeft het gezag van de Bijbel afgeschaft, systematisch. En men heeft het gezag afgeschaft van de diverse koningshuizen. Dat was nog net voor mijn tijd, allemaal geregeld. Met de Eerste Wereldoorlog was het allemaal overal wel afgelopen. Door een wonder, denk ik, is het in Nederland nog staande gebleven. En in Engeland ook nog trouwens, maar daarmee houdt het wel op. Zo ongeveer. In Spanje is het daarna weer hersteld. Heel moeilijk allemaal. Maar ja, ze hadden daar ook geen alternatief. Enzovoort. Maar het is feitelijk allemaal afgeschaft. Al die koningshuizen zijn om zeep geholpen. En soms letterlijk, want er zijn ook van die adellijke huizen compleet uitgeroeid. Met dank aan de guillotine in Frankrijk, zal ik maar zeggen. In Nederland is het net weer even net niet gebeurd. Want wij blijven een gematigde zone, heet zoiets. Maar toen maar weer, maar het gezag moet weg en ook het gezag van de Bijbel. En als je zo doorgaat, kom je in de 60e, 70e jaren. Toen moesten alle heilige huisjes, nou er waren er niet zoveel meer in Nederland, maar heilige huisjes moesten gesloopt worden. Niemand wist wat het woord betekende, maar het moest wel gesloopt worden. Men heeft dat wel gedaan. Toen waren we alle normen en waarden kwijt. Toen heeft Balkenende nog geroepen, help. Maar het heeft niet geholpen. Onze normen en waarden, en nu hebben we ze helemaal niet meer. En de verhoudingen tussen man en vrouw kennen we nu ook niet meer. Dat is het eigenlijk. Nee, hier, in onze westerse samenleving. En Nederland loopt in die dingen merkwaardige wijze voorop. Ik weet niet waarom dat is, maar dat is zo. En in de rest van de wereld, onder alle volken, andere culturen, is dit niet het geval. Daar heeft men nog steeds zijn eigen God. Hoe die ook heten mogen. Daar zijn vele variëteiten op. En daar wordt ook duidelijk het onderscheid gemaakt tussen man en vrouw. Soms wat groter onderscheid dan zou moeten, heeft men de indruk. Heb ik de indruk, laat ik voor mezelf spreken. Dat zou kunnen, maar dat bestaat tenminste allemaal nog. Alleen in onze, onder de blanken, maar dat mag ik niet zeggen. Maar dat zei ik dus wel. Is hij in de westerse cultuur, westerse volkeren. Daar waar het christendom heerste ooit. En waar de westerse wereld zijn voorspoed feitelijk aan te danken heeft. Aan Christus en het christendom, zeker wel. Daar komen die zegeningen vandaan. Maar dat is afgeschaft en daar is men nu ineens alles kwijt en is men de risée geworden. U weet wat een risée is? Is men de risée geworden? Wij zijn de risée geworden van de rest van de wereld. Die stomme westerlingen die weten niet eens meer het verschil tussen man en vrouw. Die stomme westerlingen die denken dat de wereld ontstaat. Ik kreeg het gisteren in mijn handen gedrukt. Een briefje waar het op stond. Die stomme westerlingen die geloven dat er in het begin was er niets en toen was er iets en toen ontplofte dat en dat enzovoorts. Daar moet je toch wel een gaatje in je hoofd hebben. Vindt men over de hele wereld. En wij vinden, wij westerlingen vinden ons knap, wij zijn ons vooruitstrevend. En iedereen die er niet zo over denkt als wij westerlingen is achterlijk. Dat woord ben ik de afgelopen week vele malen tegengekomen. Achterlijk. Heb je dat nog? Maar wij zijn hier, weet ik hoeveel tijd in de tijd teruggegaan. Dat wil zeggen van voorchristelijke tijd en nog veel verder terug. Wij zijn gewoon alle normen en waarden uit de wereld als zodanig kwijt. En daar heb je niet eens een Bijbel voor nodig. Dat gaat veel verder dan dat. Ik weet niet of jullie wel eens zich in verdiept hebben. Ik heb iemand gekend wiens naam ik gelukkig niet... Oh nee, nou weet ik het wel. Ik wou zeggen wiens naam mij gelukkig niet binnen schiet. Maar laat ik zeggen wiens naam ik dan maar niet zal noemen. Die heeft mij persoonlijk zwaar verweten, ook in publicaties, dat ik uitlegde wat het verschil was tussen man en vrouw. Want, schreef en zei de man, in Nederland zeer bekend, die zei dat is yin en yang. Dat is heidense filosofie. Waarvoor ik die man nog altijd dankbaar ben, want daar had ik nooit van gehoord. Zo'n grote opleiding heb ik nog ook weer niet gehad. Dus ik heb toen gezocht naar yin en yang. En toen is mij gebleken dat de man volkomen gelijk had. En dat als je nu vandaag, dat zeg, deel ik u gratis mee dan. Als je vandaag wil weten wat het verschil is tussen mannelijk en vrouwelijk en hoe die verhoudingen zijn, dan beveel ik u aan een studie te maken van yin en yang. Die hoef je niet af te maken, dat is nergens voor nodig. Maar een inleiding daarop lijkt me zeer wenselijk. En daarna vervang je het begrip yin en yang, vervang je gewoon weer door vrouwelijk en mannelijk. In deze volgorde is het dan. vrouwelijk en mannelijk. En dan weet je tenminste weer wat vrouwelijk is en wat mannelijk is. En dat dat gelijkwaardige begrippen zijn en dat die samen één geheel vormen. En dan moet ik u er ook op wijzen dat er ook onder ons westerlingen heel veel mensen zijn die weliswaar van het christendom niks willen hebben, maar die op een of andere wijze, ik weet niet hoe dat komt, zich richten op boeddhistische leringen en hindoeïstische en nog zo wat van die dingen. En die komen ineens met de symbolen aan van yin en yang, over mannelijk en vrouwelijk. En dan is het weer wel goed, maar dan komt het niet uit de Bijbel. Maar goed, maar wat de Bijbel leert is dat man en vrouw samen één lichaam, één vlees zijn. En wat je bij yin en yang leert is dat man en vrouw samen één zijn. Het wordt uitgebeeld in een cirkel. En in die cirkel, ik kan niet tekenen, dus doe ik geen moeite. Maar in die cirkel krijg je dan die twee druppels, zal ik maar zeggen, die elkaar aanvullen. Met van de een een stip in de ander en van de andere een stip in de een. Omdat het mannelijke dan toch door het vrouwelijke is voortgebracht. En omdat het vrouwelijke is voortgebracht door het mannelijke. Ze zijn van elkaar afhankelijk. Enzovoorts. Maar ze zijn niet identiek. En als de balans doorslaat naar yin, dan moet je dringend wat yang hebben. Dat schijn je trouwens ook uit een potje te kunnen krijgen tegenwoordig. Maar dat soort dingen hoef je niet te bestuderen van mij, hoor. En als je te veel yang hebt, dan moet je weer wat yin erbij hebben. Enzovoorts. En dat moet in de juiste verhoudingen. En in principe is dat correct. In principe is dat correct. Want bij nader inzien, kijk het maar eens na. Doe het maar eens, dat geeft niks. Bij nader inzien, het hele idee is dat de hele wereld bestaat uit mannelijke en vrouwelijke zaken. En je moet ze allebei hebben, want het een bestaat niet als het andere niet bestaat. Je kunt niet het mannelijke hebben als niet het vrouwelijke bestaat. Je kan trouwens ook niet iets hebben dat lang is, als er geen dingen zijn die kort zijn. Heb je dat nog? Iets is lang, zeggen we dan. Ja, wat betekent dat? Niks. Als alles lang is, dan betekent het niks meer. Als alles man is, betekent het ook niks meer. Tegenovergesteld ook. Dat bestaat gewoon niet. En dat is het verhaal van dat wij leven. Ik zeg het wel populair, maar waarom moet het moeilijk? Dat is het verhaal van dat de wereld waarin wij leven in feite een dualistische wereld is. Dat wil zeggen, de hele wereld die kenmerkt zich door altijd met twee dingen die tegenover elkaar staan. En die moeite hebben dikwijls om die eenheid te formeren, maar als het niet gebeurt, ja, dan houdt de wereld op te bestaan. Heb ik u nou mooi uitgelegd hoe dat zit met de bloemetjes en de bijtjes of niet? Het gaat in deze wereld altijd om het mannelijke en het vrouwelijke. En dat moet bij elkaar komen. Ik heb het niet over Freud, maar die zei ook zoiets. Maar die zei het heel anders dan ik het zeg. Maar dat zei het wel eigenlijk. Dus het gaat in de wereld maar om één ding. Dat mannelijke en dat vrouwelijke bij elkaar komt. En dan staat het. Dat wil zeggen, dan heeft de wereld ook recht van bestaan en blijft die ook bestaan. Het fascinerende van heel de schepping. Maar ja, dit kan natuurlijk nooit vanzelf ontstaan zijn. Zo'n groot geloof hebben wij niet. Dat is een klassieker, maar die hou ik er maar in. Maar die hele schepping wordt beheerst door deze begrippen mannelijk en vrouwelijk. En dan moet je niet aankomen. Begrijp je, dit is in christelijke kring, maakt men zich van oudsher niet druk om, hoor. Wat ik nu zeg. Daarbuiten wel. Daar ziet men die dingen namelijk, dat zoiets bestaat. En daar weet men ook dat ergens een schepper moet zijn die per definitie een man is. Hetgeen wij westerlingen ook hebben afgeschaft. Want nou moet het weer neutraal, hè? God is het geworden. Hè? U weet zelfs dat er een Bijbelvertaling bestaat die waarin het mannelijke van God is weggeredeneerd. Ja. Maar God de Schepper is per definitie het mannelijke, het gevende, laat ik eens een paar andere woorden gebruiken, het gevende en de schepping, de wereld als zodanig, is het ontvangende. En die twee oren bij elkaar. God de Schepper is de man, de wereld, eigenlijk moet ik gewoon zeggen de aarde, want dat hele gedoe over een oneindig heelal en al dat soort flauwekul allemaal meer. Ja, sorry, dat vertroebelt het allemaal. En dat is er ook de bedoeling van, hè, van dat soort zogenaamd wetenschappelijke dingen. Maar goed, God is de schepper en de wereld, ik bedoel gewoon de aarde, de wereld en al de zienlijke dingen, ook de sterretjes, dat heet vrouwelijk. Heb je ooit de uitdrukking vader aarde gehoord? Of moeder God? Nou, de moeder God, dat bestaat. Maar dat is alleen daar waar men geen vader God wil erkennen. Dat is in feministische kring. Echt. Maar voor de rest is het God is de vader, God is de gever, God is de verwekker, de schepper enzovoort. En de moeder, de ontvanger, is de aarde. En daaruit wordt een mens geboren. Oké, ik heb Genesis voor me liggen. Daaruit wordt de mens geformeerd. Ik roep wel eens, erg kort door de bocht. De aardbodem heet Adama en dat heet weer zo omdat de aardbodem de ma is van Adam. Het is de moeder, het is vrouwelijk in ieder geval. Ik zeg het wat ongelukkig eigenlijk, maar ik houd het er toch maar zo in, want hoe moet je het anders uitleggen? Want het is correct. Adama, het is gewoon het vrouwelijke woord voor Adam. Echt wel. En dus vertaalt men het met rode aarde, maar dat is onzin, heeft men het twee keer vertaald. Het is moeder aarde. De eerste mens, de natuurlijke mens, zegt de Bijbel, is uit de aarde aards en keert tot de aarde weder. Of dat dan die moeder aarde ook een god is. Nou, men schrijft een goddelijke kracht aan toe in sommige kring. Dat is niet noodzakelijk christelijk, maar toch. Ik persoonlijk beschouw het dan toch als een... Ja, ik heb gelukkig weinig scheikunde geleerd, zeg ik voor deze keer. Andere keer zeg ik weer, jammer genoeg. Maar ik begrijp nou nog niet hoe het nou kan dat als je een zaadje in de aarde gooit... Dat moet een goede aarde zijn. En wie bepaalt of dat goede aarde is? Waar zit hem dat in? Maar er is hier wel iemand die me dat kan uitleggen hoor. Maar goed. Maar dat komt dan uit en dat vindt dan zijn... Dat zaadje vindt dan zijn groeikracht toch uit moeder aarde. Terwijl als de kiemkracht niet in het zaadje zat, zou er ook niks gebeuren. Je hebt het allebei nodig. Het mannelijke en het vrouwelijke. Het moet bij elkaar komen. Het is het zaad en het eitje. Het moet bij elkaar komen. Het kost moeite. En begrijp je me goed? Meestal is het zo dat aan zaden totaal geen gebrek is. Het is soms bij miljarden tegelijk. Enzovoort. En die zoeken allemaal naar een eitje. En dat eitje, ja, dat is toch wat moeilijker te vinden. Dit is een heel probleem. Heeft Freud mij verzekerd. En er waren er nog een paar die mij dat ook verzekerd hebben. Want de overvloed zit aan de mannelijke kant. Hè? En de verspilling dus ook. En waar ik het nou over had? Nou ja, gewoon over de gelijkenis van de zaaier uit Matthäus 13. Daar had ik het over. Ik vind het altijd een vermakelijk verhaal. Eerlijk waar, ik ben het oprecht... Want wat daar uitgebeeld wordt, is een zaaier die uitgaat om te zaaien. En dat zaad is kennelijk, is geen gebrek aan. Er wordt overal maar gezaaid. Kan niet schelen waar. En langs de rand van de weg en op rotsige bodem, dat vinden wij persoonlijk onverstandig. Ik ben wel niet in Wageningen geweest, maar ik heb toch een oom gehad... die van Wageningen de landbouwschool, de hogeschool gemaakt heeft in de tijd... Een auto om benader inzien, maar dat doet er nou niet toe. Maar toch, hè, dus ja, dat is onverstandig om het zo te doen. En wat wij vinden, is dat bij gelegenheid en uiteindelijk er dan toch hier en daar nog wat valt in goede aarde. Maar dan toch bij wijze van toeval. Zoek het maar na, lees het maar na in Matthäus 13. Onder andere dan daar. Het is de overvloed van zaad. En ik weet het, de zendingsopdracht, die beruchte van Markus 16, gaat heen in de gehele wereld, predik het evangelie aan alle volken, waart en tot mijn discipelen. Dat duidt op een verschrikkelijke overvloed, en dat is het ook. Maar u en ik weten dat het maar een enkeling is die tot geloof komt, verhoudingswijs. De natuur is vol verspilling. Bij gelegenheid zie ik dan al die zaadjes door de lucht zweven van die pluisjes. Ik heb geen idee. Dat komt uit een boom, maar ik weet niet eens welke. Daar heb ik echt geen verstand van. Maar bij grote hoeveelheden komt in je huis, in je auto, in je kleren, zit overal in. En ik weet dat het van boom is, maar hoeveel bomen worden er verwekt eigenlijk dan uit zo'n zaadje? Hoeveel zaadjes bedoel ik dragen werkelijk vrucht? Nou ja, dit is de natuur. Zie? Het mannelijke en het vrouwelijke, het moet bij elkaar komen. Maar waarom dat zo is? Ja, dat is niet zo moeilijk. Dat is omdat wezenwaarachtig in de Bijbel ons uitgelegd wordt hoe dat zit. Dat namelijk God per definitie de man is. Dat God per definitie, ik zeg het met nadruk, dit is geen stopwoordje hoor, dat per definitie. Dit is niet om tijd te rekken of om gat te vullen. Ik bedoel dat ook inderdaad. God is per definitie de man. Hij brengt zaad voort. Hij is namelijk degene die per definitie spreekt. Dus wat hij doet, zegt de Bijbel. Nee, men heeft die woorden uit Johannes 1, de eerste verse, heeft men gebruikt voor de leer van de drie-enigheid. En toen waren we dus meteen de echte betekenis van die woorden kwijt. Maar daar staat, in het begin was het woord. Bij God en het woord was God. Dat wil zeggen, God spreekt. En heeft altijd gesproken van het begin. Dat staat er ook zwart op wit en dat is wat die woorden betekenen. Het is betrekkelijk simpel, maar goed. God is degene die spreekt. Het is altijd zo geweest. Dat is in Genesis 1 al zo. God zegt, er zij licht, want dan is er licht. En dat er scheiding zij tussen dag en nacht en wat het maar is. En dat er enzovoorts. God spreekt. Dat is wat hij doet. En van zijn woord staat in de Bijbel dat het het zaad is. Maar die had hij al begrepen, want ik noemde net de gelijkenis van de zaaier. Die van het onkruid volgt er ogenblikkelijk op en die legt nog meer uit. Die nagaande, het lijkt me wel genoeg. Maar Petrus zegt over ons en over u en mij, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Ik weet wel, het is bladzijde 1165 pas, maar het staat er dan toch maar wel. Dat is 1 Petrus 1 vers 23 precies. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar onvergankelijk zaad, namelijk uit of door het levende en eeuwig blijvende. Levend gaat over geboren worden, leven voortbrengen. En eeuwig blijvende komt overeen met onvergankelijk zaad. Door het levende, eeuwig blijvende woord van God. Want het woord van God is het zaad der wedergeboorte. God, de man, brengt dat zaad voort. En als het zaad in goede aarde valt, want dit blijft beeldspraak natuurlijk. Als het woord in goede aarde valt, brengt het vrucht voort. En uit de gelijkenis van de zaaier heeft men sinds mensheugenis geconcludeerd dat het woord van God in goede aarde moet vallen om vrucht te dragen. En die goede aarde zou moeten zijn, dat weet u toch, uw eigen leven, uw eigen hart, uw eigen binnenste. Want daar zou dat woord van God geplant moeten worden. Dat is niet Petrus, maar Jacobus die het zegt. In Jacobus 1 geloof ik nog. Daar zou dat woord geplant moeten worden, opdat het onze zielen zou zalig maken. Maar ook daar staat dat men daaruit is wedergeboren. Hebben u dat nog? En de situatie van onze wereld waarin wij leven is feitelijk dat heel die wereld, inclusief u en mij, dat heel die wereld geacht wordt vrouwelijk te zijn ten opzichte van God, de schepper, de onzienlijke, laat ik het nog anders zeggen, dat de zienlijke wereld geacht wordt vrouwelijk te zijn ten opzichte van de onzienlijke, met name van God. En vanuit het onzienlijke komt dat woord van God tot ons. En de bedoeling is dat wij dat woord God zouden ontvangen. Ontvangt met zachtmoedigheid. Schreef Jacobus in. Dat woord van God. Hè? Omdat het in uw hart geplant zou worden en uw ziel zou zalig maken. En wat wij in de natuur overal tegenkomen, de overvloed aan zaad, maar de grote verspilling daarvan ook, dat het maar voor een klein deel vrucht draagt, dat is de situatie van de wereld als zodanig. Dat woord Gods is overvloedig, maar de mens, de wereld, die vrouw, is maar met moeite bereid om eventueel dat zaad te ontvangen. Want het is nog een heel gedoe, mensen. Nou ja, niet alleen bij de mensen bedoel ik. Ja, hebben ze dat wel eens uitgelegd? Dat die zaadjes vechten onder elkaar, onder het ene eitje. En als ze niet vlug genoeg zijn, is het eitje ook weer afgevoerd. Dan moeten ze weer een maand wachten, hebben ze mij uitgelegd. Of zo, als ik het goed begrepen heb, tenminste. Want het is wat lang geleden voor mij, broeder. Ik kan me daar mooi achter verschuilen. Achter zulke argumenten. Maar zo ligt het toch ongeveer. Dat gaat maar niet vanzelf. En anders lees u Bijbelse geschiedenis. Waarom denkt u dat wij dat steeds tegenkomen? Dat in de eerste plaats de vrouw brengt voort, maar het is meteen moord en doodslag. Dus er worden twee zonen geboren, de een slaat de ander dood. Dan heb je nog maar 50% over. Dat gaat niet best. Om maar meteen het eerste voorbeeld te geven. En daarna, als het ergens, waarschijnlijk chargeer ik nu een beetje, maar als het ergens wat belangrijk is, omdat er moet worden voortgebracht, blijkt weliswaar een man en een vrouw te zijn, maar gewoonlijk is de vrouw onvruchtbaar. En soms de man ook nog. Met excuses aan Abraham dan, maar toch. En over die vrouwen, ja, ik zeg toch, als het erover gaat, dan blijkt de vrouw onvruchtbaar. Dan moet er voor gebeden worden enzovoorts. En dan gebeurt er een wonder. En het wonder is dan dat de vrouw zwanger wordt. En ons wordt het netjes uitgelegd hoe dat werkt en hoe dat allemaal moet. En dan denk je, nou, dan gaat het zo. Maar zo simpel is het niet. En daar is een reden voor. Waarom het zo is. Omdat het symboliek is die vast ligt in de natuur. Het is de symboliek van God is overvloedig met zijn woord, maar waar is die mens die dat woord ontvangen wil? Waar is die mens die zich afhankelijk genoeg wil opstellen, die zich open wil stellen, excusez-le mot, maar ja, ik moet het toch een keer zeggen, die zich open wil stellen voor de Heer en zijn woord, voor dat zaad? Nou ja, en u weet hoe het is met ons westerlingen tegenwoordig. Als je met de Bijbel aankomt, ja, daar kun je niet mee aankomen. Al het andere is prima, dan kan er over gediscussieerd worden. Maar over de Bijbel mag niet eens gediscussieerd worden. Je bent meteen achterlijk. Ik voel me niet echt aangesproken, hoor. Integendeel. Ja. Dat betekent dat wij het niet geschreven hebben, wij het niet bedacht hebben. Het komt van tijden her. Het komt van het begin der schepping en eigenlijk komt het zelfs nog van daarvoor. Dat woord van God namelijk. Zie je? Maar men wil dat niet meer. Men sluit zich af voor dat zaad, want de kracht zit in dat zaad, niet in het ei. Het begin zit in dat zaad, dat moet het een en ander in gang zetten. Maar dat wil men niet, het mag niet van bovenaf komen. We hebben die rangen en standen in onze samenleving afgeschaft. Daarom is het ook een zootje in onze samenleving. Excusez opnieuw. Le mot. Er komen een paar plechtige woorden erbij om het goed te maken. Excuseer het gebruik van deze woorden, maar ik ben die mening toegedaan, ja. Als ik al die politici hoor praten, denk ik, is er nou niet één normaal daarbij? Is er nou niet één bij die terug naar af gaat en er even overnieuw het zaakje bedenkt of zoiets? Allemaal de waan van de dag enzovoorts. En allemaal van die mensen die via een politiek en via een vereniging, een politieke partij, via een vereniging omhoog gevallen zijn enzovoorts. En dan een poosje in zo'n kamer gaan zitten, bla bla bla, met de waan van de dag meepraten en vragen stellen aan ministers. Die er na verloop van tijd ook weggaan, maar die hebben het zelf ook gezocht zo enzovoorts. En daarna krijgen ze een baan ergens waar heel veel geld om gaat, zodat er heel veel aan de strijkstok kan blijven hangen. En dus wat die mensen doen. En verantwoordelijkheid voor ons, voor het land, voor het volk, dragen ze niet hoor. En we hebben er één, die is ervoor geboren om daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Maar dat is hem ten strengste verboden. Alle anderen mogen, maar hij niet. Hè? Ik heb meelijden met onze koning. Niet alleen met onze koning trouwens hoor. Doe maar. Dat is niet meer. Het is niemand die nog zegt hoe het moet. We hebben geen gezag meer, niks meer. En het huwelijk, waarbij de man het hoofd was van de vrouw enzovoorts, en het hoofd van het gezin, dat bestaat al lang niet meer. Je hebt even niet opgelet, maar ze hebben dat al jaren geleden afgeschaft. Dat is niet meer zo. Dat is niet meer. Bovendien, wij hetero's, wij trouwen gewoonlijk al niet meer. Wij vinden dat ook nergens voor nodig enzovoort. En aan de andere kant hebben we homo's, of hoe ze het maar genoemd mogen worden. En die moeten ze nodig trouwen en een huwelijk en al dat soort dingen meer. Het is compleet verkwanseld, zodat wij helemaal niet meer weten wat dat is voor een ding. Een huwelijk. Begrijp je wel? Nou, ik niet. Ik begrijp er helemaal geen klap meer van. Dat is echt waar. Ik ken dat niet. Ik heb een goede kennis, ik moet niet te veel zeggen natuurlijk, maar ik heb een goede kennis. Die had altijd al die vriendinnetjes enzovoort, dat wilde maar niet lukken. Die jongen is ook een beetje een vreemde jongen eigenlijk, maar het wilde niet meer lukken. Voor de ene dag op de andere, zo tegen zijn 30ste verjaardag, was hij ineens homoseksueel. Ja, dat begrijp ik wel. Als het met de dames dan niet lukt, dan in godsnaam maar eens. Zoiets is dat geweest. En aan de andere kant ken ik een dame, die is lesbisch, die zegt, ja, maar ik wil me niet geven aan een man. Dan denk ik, ja, dat dacht ik al. Toch? Dan neem je een andere route. En dan zeg je, God heeft het zo geschapen. Ik moet u zeggen, nee, alle mensen zijn zondaren. En als ze iets niet voor elkaar kunnen krijgen, langs legale weg, doen ze het langs illegale weg. En als het niet kan binnen de normen en de waarden, dan schaffen we de normen en waarden toch af. Dan veranderen we die. Moet toch kunnen? Zou het niet mogelijk zijn? Laten we het proberen. Nou, en dan gaat het wel. Ik heb daar ik heb er veel meer over te zeggen, maar dat heeft met de Bijbel niks meer van doen. Dus dat ga ik ook echt niet doen. Maar het gaat over natuurkunde en al dat soort dingen meer. Dat gaan we echt niet doen. Maar het wezen der dingen. Kijk, natuurlijk, broeders en zusters, ik weet, men heeft altijd scheve schaatsen gereden. Ook daar waar helemaal geen ijs was, om zo te zeggen. Men heeft het altijd gedaan. Maar men heeft het nooit in de plaats gesteld van een huwelijk. En van nooit in de plaats van een normale norm. Let me op mijn woord norm. Normale verhouding tussen man en vrouw. Waar binnen de seksualiteit thuis hoort, die is daarvoor, dat is wat het huwelijk bepaalt in hoge mate, in essentie, waarbij het gaat om de vruchtbaarheid van de samenwerking tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dat is wat het is. En al het andere heet in de Bijbel hoererij. En dat je dat kan doen, dat weten we wel. Maar dat het buiten de normen valt, heeft men ook altijd geweten. Maar nu leven wij in dagen dat men dat zegt, nou dat moet allemaal maar kunnen, we hebben geen normen. En als we ze toch hebben, noemen we dat ook een norm, want je hebt verschillende soorten mensen en dan krijg je heel zo'n variëteit van seksueel. En, wat dat is. En men is dat, hè. Niet men doet dat, men is dat ineens. Dat is ook zoiets geks. De Bijbel spreekt niet over mensen die zo zijn, dat komt helemaal niet voor. Vind je heel je Bijbel niet. Dat is niet zo. Mensen zijn dat niet, mensen doen dat. Wat mensen zijn, zondaren. En dat geldt voor alle soorten die men bedenken kan. Er is geen onderscheid. Ieder mens is een zondaar. En ieder mens is geneigd om scheve schaatsen te rijden. Ik ben blij met dit soort metaforen, om het zo uit te drukken. Daar heb ik het niet over, maar ik wil het liever niet weten wat u allemaal overhoop haalt. Hangt het niet aan de grote klok. Maar tegenwoordig hangt men het aan de grote klok en is men er nog trots op ook. Pride heet dat. En als je dat ooit gezien hebt, dan weet je wat een bespottelijke vertoning dat is. Dat ze zich zo aanstellen en zo te kijk zetten, daar weet je dat daar toch iets... Nou, ik wil niet te veel zeggen, maar dat is toch bespottelijk of zo. Dat mensen zich zo uitdossen en zich zo vertonen enzovoort. En dat ook nog pride noemen. Kijk ons eens gek doen. Als alle mensen zo waren, was het menselijk ras binnen één generatie uitgestorven. Daar heb je wat aan, zulke mensen. Weet je, vroeger was men trots op als men veel kinderen had. En wij kwamen in Jordanië en dan vraagt iemand hoeveel kinderen heb je? Dan zeg ik één. Toen moest ik even nadenken trouwens eerst, maar toen zei ik één. Nou, toen werd medelijdend gekeken naar mijn vrouw. En medelijdend gesproken, zo van... Kom jij met mij mee, dan zal ik wel dat je wat meer kinderen krijgt. Wat is dat nou? Maar één. En die ene die ik heb is niet eens van mijn vrouw, dus ja, dat is nog helemaal moeilijk. Ik ga die dingen niet uitleggen, dat doen anderen wel voor u of voor mij, dus vooruit maar weer. Maar dat vinden ze zielig. Want om trots te zijn is om je nageslacht. Dan ben je sterk, dan heb je wat gepresteerd. Geldt voor de man zowel als de vrouw. Niet dat ik daar nou weer zo'n voorstander van ben. Ik ben nergens een voorstander meer van, want daar ben ik te oud voor. Dus ik kan het nu rustig zeggen. Maar ik hoop u aan nadenken te zetten. Waar het over gaat is, nou ja, die dingen, oké, ze bekijken het maar, ze doen toch. En mij maakt het ook verder niet uit. Maar wat mij wat uitmaakt is dat volkomen gebrek aan de meest fundamentele normen die in de wereld bestaan. Vraag het aan Freud. Waar gaat het over? Noem eens iets. Waar draait die wereld op? Op mannelijk en vrouwelijk. Dat is waar het over gaat. En al het andere is afwijkend. Dat is altijd zo geweest, onder heel de mensheid. Dat is het nog in heel de mensheid, behalve onder ons westerlingen. Onder ons die de Bijbel hebben afgeschaft en gedacht hebben, wij kunnen wel zonder. Dat is de situatie. Je hoeft mij niet te geloven, maar zoek het maar na. Dat is echt zo. Zie? En voor ons geldt, maar daarmee zijn we dus zo achterlijk. Voor ons geldt dat wij allen... Ook wij mannen bedoel ik, dat wij allen vrouwelijk staan tegenover God. Yin dus, heet dat bij de Chinezen. Uit de I Ching, jawel, soms heeft men ergens goede grond, fundamentele waarheid bewaard, al is het dan buiten de Bijbel om. Wij zijn allen vrouwelijk en dus per definitie ontvankelijk. Omdat wij zouden ontvangen... Dat heet conceptie, het woord Gods, en opdat dat het woord Gods in ons zou vrucht dragen. Dat is wat het is. En waar ik het nou niet eens over gehad heb, is over dat de Bijbel deze dingen uit de natuur demonstreert in dat volk van God, dat voor dat doel ook uitverkoren geworden is, namelijk in Israël. Waarbij op een ander niveau dus weer Israël geacht wordt de vrouw te zijn van God. De vrouw van Jehovah, wat u maar wil. In een huwelijksrelatie die wel degelijk wettelijk geregeld is. Namelijk onder het Mosaïsch verbond. U kunt die dingen lezen in, nou het makkelijkste is in Romeinen 7. Het eerste gedeelte. En anders dan, ja dat is nou jammer, maar dan wordt het heel laat vandaag, dat wou ik niet doen. Maar anders dan zou ik u voorlezen hoe dat in de Bijbel staat. Dat die relatie tussen de Heer en Israël onder het oude verbond der wet beschouwd wordt en beschreven wordt als een huwelijk. Hoe de man de vrouw gevonden heeft, hoe de man zich ontfermt over de vrouw, hoe ze een eenheid vormen. Dat ze samen wonen in een echtelijke woning, zijnde het beloofde land enzovoorts. En hoe ze geacht worden daar gemeenschap te oefenen, die hoef ik toch niet uit te leggen. Maar dat die vrouw niet wil en dat die vrouw het aanlegt met allerlei andere mannen, maar niet met haar eigen man. En als er wat uit geboren wordt, dan is het dus niet van de man, maar dat is... En dan zegt de heer, nou gaat het dan maar uit en dan geeft ze een scheidbrief mee, enzovoorts. En daarna roept hij de vrouw toch nog op om alsnog met hem te komen tot een nieuw huwelijk, maar dan niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. Dit is de geschiedenis van Israël, die voor een deel nog toekomst is. Daar valt het hele idee van die bruid ook onder enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Man en vrouw. En de vrouw is aan de man verbonden, zolang de man leeft. En als de man gestorven is, is de vrouw vrij om zich te verbinden aan een ander, namelijk aan degene die uit de dood is opgestaan. Dat is Romeinen hoofdstuk 7, het eerste gedeelte. Het is een huwelijksrelatie. Maar wat is er fout gelopen onder de wet? Nou, de vrouw geeft geen gehoor, is niet ontvankelijk voor het woord van de man. En daarmee voor het gezag van de man. Want ja, de vrouw wordt toch geacht onderworpen te zijn. Ik zei toch niet eens gehoorzaam. Dat staat ook nergens in de Bijbel trouwens, bij nader inzien. Maar onderworpen te zijn, dat is een kwestie van rangen en standen. Maar die schaffen we dus af. Maar, doe maar. Onderworpen te zijn aan de man enzovoorts. Het is volkomen uit de hand gelopen. Met Israël. In de connectie met de westerse wereld van vandaag, daar heb ik het vandaag niet over, maar die is er ook. Het is de herhaling van zetten, eigenlijk. Maar die relatie is het. Zie? Kortom, het wordt geïllustreerd in de loop van de geschiedenis. Maar er staat wel degelijk in Romeinen 8 dat dezezelfde dingen van toepassing zijn op heel de schepping. Waar staat dat heel de schepping in barensnood is en dus vrouwelijk is. Maar waarvan is ze dan zwanger? Ja, dat staat er niet bij, maar het is ook vanzelfsprekend. Van dat woord van God, dat hij in overmaat, om zo te zeggen, overvloedig heeft uitgestort in deze wereld. En als ik weer de tijd had, ging ik nu een zijpad in en ging ik uitleggen dat als je de wereld moest uittekenen naar Bijbels model, is de wereld wel degelijk één ei. Zo teken je dat uit met die concentrische cirkels. Met het vruchtbeginsel in het midden en daar de bevruchting en dan daarin groeit dan een nieuwe schepping, die leven uiteindelijk barst de schil open enzovoort. Maar goed, dat ga ik zo dus niet gaan uitleggen. Maar de wereld is die vrouw, dat vrouwelijk is dat ei waarin dat zaad geplant zal worden, de wereld is zwanger. En daarna staat er in hetzelfde Romeinen 8 dat het ook op ons, u en mij, van toepassing is, individueel zelfs. Namelijk dat in ons geplant is geworden dat woord van God en dat ook wij zuchten, kreunen in onszelf en verwachtende de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam, zodat onze schil als het ware openbarst. Weer excusele mode dan maar voor deze keer. Maar als het ware openbarst en dat nieuwe leven dat in ons geplant is openbaar zal worden. Het gaat allemaal daarover. Zie? En het hele idee dat de man zonder de vrouw kan of het vrouwelijke zonder het mannelijke is meteen het volkomen wegredeneren van de situatie waarin de mens, de wereld, de volkeren zich bevinden. En ook volkomen wegredeneren van het werk Gods tot verlossing. Want heel dat verlossingswerk is niks anders dan dat het mannelijke komt bij het vrouwelijke en vrucht draagt. En toen Israël, zijnde het Joodse volk op dat moment, inderdaad ongelovig was en bleef, zei de Heer daarover, dan zal het zaad, het koninkrijk, het woord, zal gegeven worden aan een ander volk en dat zal zijn vrucht voortbrengen. Dat is Matthäus 21. Zal zijn vrucht voortbrengen. En dat woord staat er twee keer, want er stond al, het is in de gelijkenis van de onrechtvaardige wijngaardeniers, of hoe dat maar heten mag. En de vraag was, wat zal de heer van de wijngaard doen met de boze wijngaardeniers? En er staat, hij zal de wijngaard verhuren aan andere arbeiders, of wat er maar staat, die wel hun vruchten voortbrengen. En dan staat er vervolgens, ja, want het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Zie? En Jacobus, over ons, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Vrucht dragen. En dan hadden we nog gewoon gelaten, 5 vers 22 is het geloof ik, of daar in de buurt. De vrucht van de geest, dat is de vrucht van het woord in ons. De vrucht daarvan is, enzovoorts. Dat is het mannelijke en het vrouwelijke samen. Dat vind je in heel de schepping, in heel de wereld terug. En ik betreur het nog altijd dat ik voor het eerst hiervan hoorde toen ik naar Franse les moest. Moest, ja, want ik had er helemaal geen zin in. De vijfde klas lagere school moesten mij, nou ja, weet ik veel. Is zo, ja. Papa, fume une pipe. En dan was de pijp vrouwelijk. En niemand heeft mij kunnen uitleggen, ik ben er later wel achter gekomen, waarom pijp een vrouwelijk woord is, enzovoorts. Maar bij alle woorden moest je het weten, bij alle zelfstandige naamwoorden, is het mannelijk of is het vrouwelijk? Bij nader inzien, in je gewone Nederlandse woordenboek, zoek je een zelfstandig naamwoord op en dan staat er ook meteen achter of het vrouwelijk of mannelijk is. Desnoods onzijdig, dan weten ze het niet helemaal zeker. Nee, er staat niet HL, die afkorting achter hoor, er staat er niet achter. Het is mannelijk of vrouwelijk. En wat betreft de mens is zo geschapen, moet ik u zeggen, nee, dat helemaal niet. En iemand zei, homoseksuelen worden zo geboren, moet ik zeggen, dat is ook onzin. Wie heeft dat bedacht? Zondaren worden geboren. Seksualiteit komt pas een jaar of 10, 11, 12, 13 later. Weet ik veel wanneer dat komt. Komt later, maar heeft mij verzekerd. Ik ben het vergeten wanneer het was, zuster, ja. Dat komt pas veel later. Ik weet wel dat er weer psychologen geweest zijn. Ja, psychologen, ja. Geweest zijn die hebben uitgevonden dat dat al eerder is. In een beetje vreemde vormen. Maar daar durf ik niet eens over te spreken. Zo belachelijk vind ik dat. Iedereen weet dat geslachtsrijpheid komt pas later. En ik ben van mening dat je de mensen het beste zo jong mogelijk kunt uitleggen hoe dat zit. Met alle risico's van dien. En wat dat betekent, yin en yang. Oké, vrouwelijk of mannelijk, wat maakt me dat uit? Zie? Want daar gaat het om in heel de natuur. Dat is wat je om je heen ziet. Dat is de gang van zaken. Dat moet bij elkaar komen. Als dat niet meer gebeurt, is het fout. En soms moeten wij kunstmatig het een en ander bij elkaar brengen, omdat het fout gaat. Dat is waar het in de schepping om gaat. En met een menselijk bestaan, Freud had wel degelijk gelijk, al zei het volgens mij wordt erg ongelukkig. Het gaat in het leven alleen maar daarom. Dat dat in balans gehouden wordt, dat dat in harmonie is. En als je dat niet meer hebt, dan kom je in een zinloos bestaan terecht, in een zinloze wereld. Maar dat is wat men in werkelijkheid propageert. Een zinloze wereld. Dan kan men er zelf vorm aangeven, dat is de moderne opvatting over de maakbaarheid van het bestaan, de maakbaarheid van het leven, de maakbaarheid van de samenleving, de maakbaarheid van de planeet, de maakbaarheid van het universum, de maakbaarheid van het klimaat. Ga toch op, joh. Daar valt niks aan te maken, dat is de natuur, daar moet je mee zien te leven en proberen daar het beste van te maken, van mijn part met Gods hulp het beste ervan te maken, oké. Maar het is een zondige wereld, daar is van alles mis. Maar dat er wat mis is, dat is dan zo, maar je moet niet proberen om het nog misser te maken dan het al is. Je moet erkennen dat het mis is. En erkennen dat dingen over de schreef zijn, dat het eigenlijk niet kan en dat het eigenlijk niet mag, dat het niet de norm is, maar dat je er nou eenmaal zelf voor kiest, dat is je eigen verantwoordelijkheid, dan moet je dan maar doen, als je dat voor de Heer verantwoorden kunt. Nee, ik weet niet of dat kan, maar daar bemoei ik me ook niet mee, dat is mijn afdeling niet. De Bijbel zegt voor over ons, we leven onder het nieuwe verbond, alle dingen zijn ons geoorloofd. Maar het neemt niet weg dat er heel veel dingen zijn die geoorloofd zijn, maar ze zijn de Heer een gruwel. Je zal er niet voor gestraft worden. Maar weet je wat? Je maakt jezelf onder omstandigheden onbruikbaar voor de dienst aan de Heer. En daarvoor was je geroepen. Heb je dat nog? En als je geen goede kijk hebt op hoe dat zit met mannelijk en vrouwelijk, en God die geeft en de mens die ontvangt, hoe zou je het evangelie moeten kennen? Of prediken? Of leven uit de genade in onderworpenheid aan de Heer en zijn woord? Het is allemaal mannelijk, vrouwelijk. Daar heb je geen andere smaak in, je hebt er geen keuze in. En dat is Bijbels. En daarom, je moet die begrippen kennen, je komt ze de hele Bijbel door tegen, ze zijn bepalend voor het bestaan van deze wereld. Hoe dan ook, het is deze vrouwelijke schepping, moeder aarde, die door de man, door God, door Christus, in stand gehouden wordt, zegt Colossense, en ze bestaan tezamen. En ze ontlenen aan elkaar een bestaansrecht. En er zou vrucht uit voortkomen. En de uiteindelijke, ultieme vrucht daaruit is een nieuwe schepping. Daarna moet ik u zeggen dat dat op verschillende niveaus plaatsvindt. Vandaar dat je begrip mannelijk en vrouwelijk ook op verschillende niveaus tegenkomt. Maar de bedoeling is dat uit die combinatie van die twee vrucht voortkomt in onze eigen levens, in een volk Israël, in onze samenleving, in de schepping als zodanig, enzovoort. Dat is het meest fundamentele beginsel uit heel die zogeheten dualistische wereld. Dat is volstrekt klassiek en ligt ten grondslag aan alle Bijbelse waarheid. Nou, meer heb ik daar niet over te zeggen, maar we komen er nog wel eens op terug. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen als die God die inderdaad onze Vader is, onze Verwekker. Niet alleen in verband met een oude schepping, maar weer in het bijzonder als een nieuwe schepping. Want wij zijn wedergeboren uit dat zaad dat u gezaaid hebt, dat u gegeven hebt, dat zaad der wedergeboorte, namelijk uw eeuwig blijvende woord. En we danken u, Vader, dat we in gemeenschap met u mogen leven, ons met u mogen verbonden weten, mogen ons realiseren en ervaren dat waar wij ons onderwerpen aan u en uw mannelijk woord, dat daar sprake is van vrucht die voortgebracht wordt in onze levens, misschien ook wel ten koste van onze levens, maar uiteindelijk toch opdat dat nieuwe leven, die nieuwe schepping, ook in ons openbaar zal worden in de toekomst. En we danken u dat we daar mogen uitzien. En terwijl we in deze wereld om ons heen kijken, in de natuur, mogen zien dat al deze dingen illustraties zijn van waar u mee bezig bent, van uw grote plan der eeuwen. En dat waar wij deel uitmakend van deze wereld en voortgebracht uit deze aarde, dat waar wij ons onderwerpen aan u en ons richten op u, als die God, die man, die vader, dat daar uw zaad, uw kracht in ons vrucht draagt, zodanig zelfs dat u ons beschouwt als uw eerstgeborenen, als uw gemeente van eerstgeborenen. Wij danken u dat we daarom onszelf aan u mogen opdragen, mogen knielen voor uw troon, om van u als die vader, maar ook als, daarmee als koning en hogepriester, te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd. En daarom, vader, wij komen tot u, opdat uw werk in ons voortgang mag vinden, opdat uw kracht in onze zwakheid mag worden volbracht. Zolang wij nog in dit leven zijn en hier op aarde leven, opdat uw naam in ons mag worden grootgemaakt. Amen.